Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. Psalm 19, vers 1. Gemeente, uit Gods woord willen wij nu lezen uit het boek der psalmen, psalm 19. Psalm 19, maar vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 33 van de sacramenten.
Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons meedeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht des Heiligen Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig, om ons te bedriegen. Want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament van de doop en van het heilig avondmaal van Jezus Christus. Lezen we nu Psalm 19. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Ze is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden deszelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheidgevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is groot loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwaling. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser.
Laten wij nu zingen uit Psalm 19, vers 4, 5 en 6. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, dewijl ze het hart bekeert. Des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. Psalm 19, de versen 4, 5 en 6. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en ook de derde collecte. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, psalm 19 is een psalm van David voor de opperzangmeester. Het is eigenlijk de psalm van de schepping. Een scheppingspsalm, want de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Als we naar buiten kijken in de natuur, dan moeten we wel aan psalm 19 denken. Wat heeft de Heere alles zo wonderlijk geschapen. En de dag aan de dag, die stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. We zien dus rondom ons heen in de schepping dat God er is. Het is ook een wijsheidspsalm. De Heere is groot in zijn schepping in de natuur, maar hij is groter in de herschepping, in zijn woord, in de schriftuur, zeggen we dan wel. En dat zien we vooral in die versen 8 tot en met 15. En in vers 8 lezen we dan, de wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. De wet des Heeren bekeert de ziel. En met de wet des Heeren, er staat in het Hebreeuws het woordje Torah, dan moeten we denken aan de 5 boeken van Mozes, dan mogen we denken aan het woord des Heeren, bekeert de ziel. Bekeert het leven, want ziel, dat staat ook in het Hebreeuws voor het leven. En we hebben net gezongen, des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, de wijl omdat zij het hart bekeert. En over die waarachtige bekering gaat zondag 33. En dan moeten we gaan luisteren vanavond, gemeente, jullie, jongens, meisjes, jongeren, iedereen, met die vraag in het hart, ben ik bekeerd? Zondag 33. We gaan lezen 88, 89, 90 en 91 met de antwoorden. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2 stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen. Dat we God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. We schrijven boven zondag 33, ook naar aanleiding van psalm 19, de wijl zij het hart bekeert. Dat is een regel uit de berijmde psalm 19 vers 4. De wijl zij het hart bekeert. En dan de kern van de bekering in 88 en het leven van de bekering in 89 en 90 en de vruchten van de bekering in 91. Dus de wijl zij het hart bekeert, het gaat over de bekering, de kern van de bekering, het leven van de bekering en de vruchten van de bekering. Waar zijn we mee bezig in de catechismus? We zijn bezig aan het stuk der dankbaarheid. Vorige week, zondag 32, hebben we gehad de eerste zondag over de dankbaarheid. En hier de tweede zondag over de dankbaarheid. En dat is eigenlijk, die twee zondagen zijn als het ware een inleiding op dat hele stuk van de dankbaarheid dat nu gaat komen. En nu hebben we vorige week gezien in zondag 32 de weg der rechtvaardigen en de weg der goddelozen. Weet u het nog vanuit psalm 1? De Heere kent de weg der rechtvaardigen, de weg der goddelozen zal vergaan. En nu gaat de catechismus verder over het leven van de rechtvaardigen. Het gaat verder vanavond over de waarachtige bekering. En dan moeten we allemaal wel met heilige belangstelling luisteren, want het gaat hier werkelijk om een kernzaak. Je hebt van die zondagen in onze catechismus, dan zeg je dat zijn eigenlijk kernzondagen. Zondag 3 bijvoorbeeld als het gaat over de wedergeboorte. Dat we van dood levend gemaakt moeten worden. Zondag 7 over het ware zaligmakende geloof. Zondag 23 over de rechtvaardigmaking. Maar zo kun je ook wel zeggen zondag 33 over de heiligmaking, over de waarachtige bekering. Hier gaat het over de kern. Een van de kernzaken ook vanuit de Bijbel. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Er staat niet uit hoeveel stukken. Dan verdeel je het in stukken uit hoeveel stukken. Nee, in staat er. Die dingen die horen bij elkaar. Die kun je niet los van elkaar krijgen. Je kan niet zeggen, nou, bij de een is het de afsterving van de oude mens en bij de ander is het de opstanding van de nieuwe mens. Nee, die twee horen bij elkaar. In hoeveel stukken bestaat de bekering? Die bekering werkt God in het hart. Dat is niet het werk van een mens. Die bekering is een eenzijdig goddelijk genadewerk. Dat is het krijgen ook van een nieuw hart. En vanuit dat nieuwe hart komt de heiligmaking, dat nieuwe leven voort. Eerst hebben we nodig, ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest. En dan zult u ook in mijn inzettingen wandelen en mijn rechten bewaren en doen. Vanuit dat vernieuwde hart gaat de mens zich bekeren. Als wij het woord bekering horen, en ook als wij erom bidden, en doe dat, hè, iedere dag, meerdere keren op een dag, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, hè, dat is een goed gebed, dan denken we vaak aan het moment van de bekering, dat mag natuurlijk, dat je daaraan denkt, dat je dat nieuwe hart krijgt, laat ik het zo zeggen, dat je wederom geboren wordt, mag worden, dat je ja, van dood levend gemaakt mag worden, of hoe we dat dan ook zouden willen omschrijven. Maar hier, als het gaat over de bekering, bedoelt de catechismus in zondag 33 niet dat moment van de wedergeboorte. Maar hier bedoelt de catechismus dat hele leven dat op de wedergeboorte volgt. Dus het hele leven van de bekering van een kind van God. De bekering. Als je in het Oude Testament dat woord gaat zoeken, dan kom je een woord tegen dat betekent terugkeren. Omkeren. Herstellen. Dus wat kapot was, wordt hersteld. We lopen met de rug en met de nek naar de Heere toe. We gaan steeds verder van de Heere af en we keren terug. We keren om. Jeremia 3. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Bekeert u, keer om, keer terug. Het moet hersteld worden in uw leven. Psalm 19. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. Daar heb je dat woord. Bekeren, omkeren, terugkeren, herstellen. Het staat er ook zo mooi bij in de kanttekening. Als er staat bij 14 wederbrengende, wederoprichtende. Dat is verkwikkende en troostende. Dit is de vrucht van de leer van het evangelie. Bekering. In het Grieks zijn er 2 woorden voor bekering. Dat ene woord dat betekent verandering van denken. Je gedachten moeten veranderen. En datzelfde woord betekent ook berouw hebben. De Heere Jezus is begonnen te prediken en te zeggen daar in Galilea, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Verander van gedachten. Heb berouw. En dat andere woord, wat in het Grieks gebruikt wordt, dat betekent toewenden. Paulus zegt tegen die gemeente van Thessalonica, zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt. Van de afgoden om de levende en de waarachtige God te dienen. En nu denken we allemaal jongens en meisjes bij bekering. En dan geef ik maar het eenvoudige Bijbelse voorbeeld van de verloren zoon. Die verloren zoon die kwam tot inkeer, die kreeg andere gedachten. Daar ging hij bij die varkenstrog denken, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Hij ging zich afkeren van die zwijnentrog. Ik zal opstaan, ik zal tot vader gaan, terugkeer. Inkeer, afkeer, terugkeer, dat hoort bij de waarachtige bekering. Waarachtige bekering. Wat betekent dat woord waarachtig? Dat betekent dat het echt is. Een echte bekering. Is er dan ook een onwaarachtige bekering? Is er dan ook een onechte bekering? Is er dan ook een namaakbekering? Ja. Gemeente, dat is er. Alles wat van waarde is, dat wordt nagemaakt. Daar is nep goud, dat is geen echt goud. Daar is vals geld, dat is geen echt geld, daar kun je niks mee doen. En dan gaat het nog maar over aardse dingen, goud en geld. Maar de waarachtige bekering kan ook nagemaakt worden. Of kan ook onecht zijn. En daarom staat er in de Bijbel, doorzoek uzelf nou, ja, doorzoek uzelf nou. Een tijdelijke bekering, dat kan. Dan lijkt het alsof iemand van gedachten verandert, alsof iemand terugkeert naar de Heer. Saul, je zou toch zeggen, die man die is bekeerd. Daar lopen de tranen over zijn wangen en hij zegt, mijn zoon David, ge zijt rechtvaardiger, u bent rechtvaardiger dan ik. En hij weent, hij huilt en hij zegt, de Heere, vergelde u het goede. En een paar dagen later vervolgt hij David weer en gaat hij gewoon verder in zijn oude leven. Is dat een bekering, een waarachtige bekering? Nee. Achab, moet eens kijken daar in die wijngaard van Naboth. Die man is bekeerd. Hij is zo in de rouw zijn kleren gescheurd en een rouwgewaad. En hij gaat langzaam, hij buigt zich. Ja, heeft een ernstige preek gehoord van Elia. En Elia heeft gezegd, ja, die heeft het oordeel hem aangezegd. Maar de vrucht uit zijn leven, daaruit de vrucht van zijn leven, blijkt niet dat Achab waarachtig is bekeerd. Een vijand blijft hij, zijn hart is niet veranderd. En dat gebeurt nu in de wedergeboorte, in de wedergeboorte, maar ook in het leven van de bekering zie je dat. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel, je leven. Je innerlijk, Psalm 19, ook een oppervlakkige bekering. Een bekering aan de oppervlakte. Stadhouder Felix in de tijd van Paulus, die is ook even onder de indruk. Hij zegt, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegen tijd zal bekomen hebben, er komt nog wel een tijd, dan ga ik u nog een keertje horen. Maar die tijd is nooit meer gekomen. Hij is niet waarachtig bekeerd. Gemeente, dat kan ook, hè. Dan denk je nu niet, maar later. Maar komt dat later nog wel een keer? De Bijbel heeft het nooit over later. Nee, heden, vandaag. Zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Want misschien komt er wel geen later meer. Het kan de laatste keer zijn dat je in de kerk zit of mee zit te luisteren. kan de laatste keer zijn dat ik het woord bedien. Verhard u niet, maar laat u leiden. De waarachtige bekering des mensen, dat betekent van de mens, enkelvoud. Ieder mens moet bekeerd worden. Ieder mens. Jonge mensen moeten bekeerd worden, oude mensen moeten bekeerd worden. En het moet ook heel persoonlijk zijn. Want als nu iemand die naast u, naast je in de bank is, zit bekeerd is, voor je of achter je, dat is groot. Iemand misschien heel dichtbij je, je vader, je moeder, je opa, je oma, je broer, je zus, je kind. Maar ik moet bekeerd zijn. Het gaat over de bekering van de mens, van jou, van u, van mij. Het gaat niet over een ander. De waarachtige bekering van de mens. Een wonder, hè? Dat een mens bekeerd kan worden. Dat een mens God kan leren kennen. Je hebt ook een volksbekering. Hè? Het is een persoonlijke bekering, zei ik. Je hebt natuurlijk ook een volksbekering. We denken aan de tijd van, ja, van Jona. Dan komt heel Nineveh tot bekering. Een volksbekering. Ja, dat je zou kunnen zeggen meer een stadsbekering. En een volksbekering zou je kunnen denken in de tijd van de Richter. En dat hele volk, ja, toch tot bekering komt. Maar nu kan dat gebeuren, hè, dat er dan veel mensen uiterlijk tot inkeer komen. En dat dan onder dat uiterlijke ook mensen zijn die innerlijk tot God bekeerd zijn. Want daar gaat het om. Ook in een, ja, in een massabekering zou je kunnen zeggen. En in een volksbekering, dan gaat het natuurlijk toch om dat persoonlijke. Ben ik tot God bekeerd? Hè? Je hebt in de geschiedenis wel van die opwekkingen gehad, hè? En dan kwamen er heel veel mensen tot bekering en dan was niet precies alles goud wat er blonk. En daarom gaat het toch natuurlijk ook altijd maar weer om dat persoonlijke, ook als vele mensen tegelijk bekeerd worden. De waarachtige bekering van de mens. Gemeente, daar gaat het om. In de tijd van de Richteren had je bijvoorbeeld, hè, toen kwamen er veel mensen tot bekering dan soms. En dan verlieten ze de Heere even later weer. Dus dan bleek het dat het geen waarachtige bekering was. Maar dan had je wel die mensen daar, hè, Simpsons en ouders. Maar Noach en zijn vrouw, tere, godvrezende mensen. Bekering, gemeente. Dat verandert mijn hele leven. De wet des Heeren, zegt Psalm 19, is volmaakt. Bekerende de ziel, de wet, de Torah, het onderwijs van de Heer is volmaakt, volkomen. Bekerende de ziel, je hele leven. En dat is dus een levenslang proces. Ben ik bekeerd? In twee stukken, zegt onze catechismus, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens. Wat is de oude mens? Dat is dat zondige deel, die zondige natuur. Wie ik in Adam ben en blijf, ook na ontvangen genade. Kijk, een kind van God wordt een twee mens. Oude mens en nieuwe mens. En die oude mens, dat is die oude Adam, die zonde die hier van binnen woont en werkt en woelt en blijft. Die oude mens, zegt Paulus in Efeze, die we moeten afleggen, die verdorven is door de begeerlijkheden van de verleiding en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is precies het tegenovergestelde, wie ik in Christus ben en blijf. Dat is de nieuwe mens. Paulus zegt in Efeze 4, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus daar zijn twee delen in diezelfde mens. Een oude mens en een nieuwe mens. Petrus, in de delen van Caesarea Philippi, dat was iets van de nieuwe mens, wie hij nu in Christus was geworden. Hij mocht het zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Dan was er iets van die nieuwe mens in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zichtbaar, hoorbaar in zijn leven. Maar een poosje later staat hij in de zaal van Caiaphas. Ik ken de mens niet. En hij vervloekt zichzelf. En hij staat met een eed te ontkennen dat hij Jezus kent. Dat is de oude mens, die zondige natuur. Dat verdorven zondaarsbestaan dat in Petrus ook nog zo woont en werkt. En gemeente, zo is bekering een levenslang proces. Een kind van God wordt hier blij, een kind van God raakt hier nooit uitgeleerd. En een kind van God raakt hier ook nooit afbekeerd. Dat is straks pas bij het sterven. Als een kind van God hier de ogen sluit, sterft de oude mens voorgoed af. En staat de nieuwe mens voorgoed op. Psalm 19. Vers 12, ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. Dan komt ineens de dichter zelf in die psalm. We hebben nog niets over de dichter gehoord in psalm 19. Of over zijn hart. Het gaat alleen nog maar over Gods werken in de natuur en in de genade. Maar dan ineens wordt het zo heel persoonlijk. Vanaf vers 12, ook wordt uw knecht door dezelfde, door die woorden, door die wetten, door die inzettingen, door die bevelen, door die geboden, klaarlijk helder onderwezen. Dan blijkt dat Gods knecht David zo'n band heeft met dat woord. En dan zegt hij, laat dan de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn. Aangenaam, zeggen de kanttekenaren, voor uw aangezicht. Dat blijft nu levenslang nodig. Het is een levenslang proces. Je kunt niet zeggen, en nu ben ik daar eens een beetje bovenuit gegroeid. En nu hoeft dat allemaal niet meer zo van die oude mens. En nu ben ik eigenlijk een nieuwe mens. Ja, dan blijft die strijd hier levenslang, opdat die zondaar, uw knecht, psalm 19, wordt uitgedreven naar, Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Daar gaat het naartoe, hè, in psalm 19, mijn rotssteen. En dat is een hoge plaats waar een ander niet bij kan en de vijand niet bij kan. Denk maar aan spelonken in de bergen, mijn rotssteen en mijn verlosser. En dan staat er in het Hebreeuws, Goel, Goel, mijn losser, mijn bevrijder. Tweede punt, gemeente, het leven van de bekering. Wat is de afsterving des oude mensen, 89? En 90, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Nou, nu gaan we naar die twee vragen kijken in het tweede punt van de preek. Dat is het leven van de bekering. En nu moet je zo luisteren, jongens en meisjes, met die vraag, ik zei het net al, ben ik bekeerd? Het gaat niet over een ander, het gaat over mij. Ken ik hier nu iets van? Is dat nu ook in mijn leven zichtbaar? Is dat nu ook zo in mijn leven? Wat is de afsterving van de oude mens? En dan komen de drie dingen. Ik zal ze alvast even noemen. Zonder smart. Kijk maar naar het woord leedwezen. Zonder haat. Het woord haten. En zonder vlucht. Je leest hier het oud-Nederlandse woord vlieden en dat betekent vluchten. Zonder smart, een hartelijk leedwezen. Het is een zaak van je hart. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. En ik heb al gezegd dat is alles van je leven, dat is de kern van je leven. En we zongen zojuist, dewijl zij het hart bekeert, een hartelijk leed. Dus je bent er helemaal bij betrokken. Het is niet een stukje van je, nee, een hartelijk leedwezen. Wat is dat nu, leedwezen? Dat is ook zo'n mooi woord, zo'n diep woord. Zo'n oud woord, een heel diep woord. Wij kennen dat niet meer zo in ons spraakgebruik. We noemen het vaak de droefheid. En dat is ook zo. Vroeger las je het in een rouwadvertentie nog wel eens met leedwezen. Delen we u mee dat een geliefde is overleden. Nu zeggen we vaak met droefheid, maar laten we nog maar eens even dat woord bekijken. Leedwezen, dat wil eigenlijk zeggen, je bent in leed. En leed, ja, dat is een heel diep verdriet. En dat diepe verdriet, dat zit hier van binnen in je hart. En dan is het eigenlijk ook weer zo'n heel treffend woord hier in zondag 33. Want nu gaat het in de bekering, lieve gemeente, nu gaat het in de bekering over droefheid, over innerlijke smart. Over verdriet en over pijn. Het gaat over diepe rouw. En die rouw gaat niet over de gevolgen van de zonde, maar die rouw gaat over de oorzaak. Dat is de zonde zelf. Dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En God is zo'n goeddoende, goedertieren en barmhartige God. We hebben vanmorgen Psalm 145 gezongen. En daar ging het over: de Heer is goed en vriendelijk en weldadig en barmhartig en mild, langmoedig en genadig. En als de Heer daar nu eens een indruk van geeft wie Hij nu is tegenover wie jij, wie u bent. Dat Hij niet anders is dan goed en jij en u en ik niet anders doet dan verkeerd en boos tegenover die goeddoende God. Dan komt er zo een diepe smart in je leven, dat kun je eigenlijk niet zeggen in woorden. Dat is nu dat leedwezen. En dat is nu ook dat hartelijke leedwezen. Want ik heb God door mijn zonden, die goeddoende God, vertorend en in het aangezicht geslagen. En is dat dan zomaar een stukje van je leven of een gedeelte van je leven dat je zegt, kijk, dat ga je nu beleven, zeg nu maar eens de eerste weken dat je bekeerd bent. Nee, dat is nu een leven lang. Zonder smart, dat is nu een leven lang. Want de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. En ik zei, dat is een heel proces. Dat is die zonde smart. Dan zegt Paulus 22 jaar na zijn bekering, nu ben ik overal bovenuit gegroeid. Nee, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Dan is die zonde smart in zijn leven verdiept. En die zonde haat. Er staat, en die, dat is die zonden, hoe langer hoe meer haten. Dan gaat het over onze zonden. Ga niet over de zonde van een ander, maar over onze zonde, die moeten we haten. Dat is niet alleen een beetje een hekel hebben aan de zonde, maar er een afkeer van hebben. Henen uit. Wat heb ik nog meer met die zonden en met die afgoden te doen? En dan hoe langer hoe meer, zie je een proces. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. Dat blijft maar doorgaan, die zonden haten. En die zonden vluchten, van die zonden vluchten, vlieden. Weggaan bij de zonde, ermee breken. Dus heel concreet, dan kan ik niet naar dat feest toe. En dan kan ik niet naar die plek toe waar ik met mijn vrienden naartoe zou willen gaan. En dan kan ik niet kiezen voor die vriend of voor die vriendin die mij aftrekt van de Heere en die mij in de dienst van de zonde meesleept. Maar dan ga ik van de zonde vluchten. Niet omdat ik boven die mensen sta. Nee, maar omdat ik de zonde niet meer kan doen. En waarom kan ik de zonde niet meer doen? Omdat God zo goed is. Omdat God goeddoende is. En omdat God barmhartig en mild en genadig is, dan kan ik dat niet meer doen.
uit liefde. Want in die bekering komt altijd liefde mee. En als je liefde voor een ander hebt, dan wil je die ander geen verdriet doen. En daarom, dan komt er iets van hoe langer, hoe meer vlieden. Ik denk aan die mensen in Efeze. Die mensen werden bekeerd, hè, in Paulus, onder Paulus' prediking. En dan staat er dat ze hun daden hebben verfoeid en dat ze geloofden en ze kwamen en ze beleden en ze verkondigden hun daden. En dan had je mensen die waren bezig met occulte praktijken, die waren daarmee bezig geweest. En dan komen ze met die boeken aan en dan gooien ze die allemaal in het vuur. En dat is echt geen kleinigheid geweest. Dat was een waarde van 50.000 zilveren penningen bij elkaar. En als je dat omrekent, een paar miljoen euro. En zo vluchten die mensen van de zonde, want dat kon niet meer. Want God was de belangrijkste in hun leven geworden. Gemeente, hoe kun je nu weten of je bekeerd bent? Hoe sta je tegenover de zonden? Heb je de zonde lief? Koester je de zonde? Zoek je de zonden op? Dan moet ik zeggen, dan ben je niet bekeerd. Dan ben je nog onbekeerd. En onbekeerd, dat is het ergste wat er is. Ben ik bekeerd? Wat kan er een strijd zijn, hè? En wat blijft er ook, ja, na ontvangen genade, die oude mens, hè, die moet afsterven. En dan lees ik zo en dan hoor ik zo in Psalm 19, Gods knecht David, wie zou de afdwalingen verstaan? Wie zal de fouten en de gebreken verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen, die ik niet zie en die ik niet weet, zegt de kanttekenaar. Hij heeft zoveel last van die verborgen afdwalingen. En ook van die trotsheden, zegt hij, laat ze niet over mij heersen. Waarom moeten we dat nu zo leren kennen? Waarom? Omdat we uitgedreven zouden mogen worden naar die rotssteen. Naar die verlosser. God in de Heere Jezus Christus. Waar David op het laatst van zegt, o Heere, mijn rotssteen. En mijn verlosser, we moeten in het stuk van de heiligmaking, waar ik steeds meer ga leren zonder smart, zonder haat en zonder vlucht, naar Christus uitgedreven worden. Hoe is het in je leven, kinderen des Heren? Het is toch niet van steeds beter en steeds rijker, maar ik word steeds goddelozer. Konden dat gisteren nog lezen in dat interview met dominee Verschuren. Hoe hij daarin iets van zijn eigen leven mag vertellen. Hoe de Heere hem, ja, als kind en als jongen al heeft getrokken. Maar nu bij het ouder worden moet ervaren. Steeds goddelozer te worden. Zo inwendig in je hart. En zo is het. Zo is het ook. Zo leert de Heere. Hij steeds goddelozer wordt. Ik zat een paar weken geleden in een weekdienst onder een van onze emeritus predikanten. En hij zei, toen ik vroeger mijn dominee hoorde zeggen, als je nu alles wat er in mijn hart zou zijn op deze witte muur zou lezen, dan zou je allemaal de kerk uitlopen. Hij zei, toen ik jongen was, begreep ik dat niet zo. Want ik dacht, die dominee die is heilig. Maar hij zei, nu ben ik ook 70 plus. En nu geloof ik dat ik er ook iets van weet. Iets van weet. Kijk, dat is nu afsterven van de oude mens. Maar er is ook nog wat anders. Een opstanding van de nieuwe mens. En wat is dat dan? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En dat is er tegelijkertijd, hè? Het is niet van, nu gaan we eerst een poosje afsterven en dan nog een poosje opstaan. Dat is tegelijk. Dus op het moment van de wedergeboorte begint de afsterven van de oude mens. Zonder smart en zonder haat en zonder vlucht. En dan begint ook de opstanding van de nieuwe mens. En dat zijn ook weer drie woorden. Hartelijke vreugde en lust en liefde. Hartelijke vreugde. Dat is ook een zaak van het hart. Kijk, dan is er iets van die hartelijke vreugde in God. Die vreugde is er in God. Dat is geen blijdschap van de wereld. Dat begrijp je wel. Dat is geen blijdschap. Dat is uiteindelijk alleen maar ellende. Of even korte blijdschap, korte vreugde. Je geniet even, tenminste je denkt dat je geniet en het is zo weer voorbij. En dan moet er weer wat anders komen. Maar dit is een diepe blijdschap door Christus. Want hij heeft dat verdiend en hij schenkt die vreugde. Kijk, die mensen die gooiden daar hun toverboeken in Efeze in het vuur. En Matthew Henry zegt dat was een vreugdevuur. Een vreugdevuur. Want toen gooiden ze daar als het ware hun oude leven en alles van die demonische machten. Die hen in die macht hielden, die demonen. Dat gooiden ze in het vuur. Dat was een vreugdevuur. Een vreugdevuur. En die stokbewaarder die verheugde zich. Dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Daar kwam hartelijke vreugde. En ook lust. Dat betekent begeerte, verlangen. Een verlangen om naar al de geboden Gods. Hè, om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dan zeiden ze vroeger wel eens. Wat een last was, wordt een lust. Dus wat vroeger heel moeilijk voor me was, daar ga ik nu naar verlangen. Vroeger duurde die kerkdienst hè, zo verschrikkelijk lang. En nu zeg je, ach, ik zou nog wel eens even willen blijven zitten, want daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En vroeger vond je het allemaal zo moeilijk en nu gaat het allemaal zo vanzelf. Wat een last was dat wordt en wat een lust was, waar je vroeger zoveel plezier in had. Ja. Wat is het eigenlijk, hè? Wat is het eigenlijk? En liefde. Dat is het derde woord. En liefde dat verbindt aan hem die je lief hebt. Als je van je meisje houdt, jongens. Van je vriend houdt, meisjes. Ja, dan is het toch niet moeilijk om daarbij te zijn. Dan wil je er naartoe en dan wil je elkaar ontmoeten. En dan wil je bij elkaar zijn. Waar liefde is, ja, Daar zoek je ook de gemeenschap, het contact met elkaar. Nou, dat is nu ook met de Heere. En dan wil je naar de Heere, naar de wil van God in alle goede werken leven. En de dienst van de Heere is geen slavendienst. De dienst van de duivel, daar word je zo verschrikkelijk moe van. Maar de dienst van de Heere, dat is een liefdedienst. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar heb ik nog nooit verdriet van gehad. Opstanding van de nieuwe mens. Lees je in Psalm 19 ook al over vreugde? Ik zou het wel denken. We hebben het net gehoord uit de schriftlezing. Het staat er hier ook, vers 6, hè, over die zon die vrolijk is als een held om het pad te lopen. En zo is het in vers 9. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Dat is die hartelijke vreugde, die je voor geen goud van de wereld zou willen missen, want ze zijn begeerlijker dan goud. Hè? Dat woord is begeerlijker. En de dienst van de Heren is veel begeerlijker dan goud. En zoeter dan honing en honingzeem. En waar moet je nu naartoe? Waar ligt die lijn nu weer? Psalm 19 en zondag 33. Laat de redenen mijns monds en de overdenking van mijn hart welbehagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere. Hoe kan dat nu? Hoe kunnen de redenen van mijn mond, hoe kunnen de overdenkingen van mijn hart welbehagelijk zijn? Mijn rotsteen, mijn verlosser. ligt daar geen heenwijzing in naar Christus, die daarin alles is voor de kerk. Want zonder Christus geen heiligmaking. In het stuk der dankbaarheid is Christus de hoofdpersoon, de bron van het leven. We gaan zingen Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83. De wijls het hart bekeert. En we hebben gehoord over de kern van de bekering. Die twee stukken, de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Het leven van de bekering. Dat tegelijk afsterving is en opstanding. Zonder smart, zonder haat, zonder vlucht. En ook in de opstanding die hartelijke vreugde. Die lust, dat verlangen en die liefde. En nu het derde nog, de vruchten van de bekering. Ben ik bekeerd? Wat zijn goede werken? Niet alles wat wij goede werken noemen, zijn ook echt goede werken. Nou, Ursinus zegt, dan moet je op drie dingen letten. Dan moet je letten op, ja, op de bron. En op de norm en op het doel. Alleen die uit waar geloof, dat is de bron geschieden. Want al wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Hoor je? Alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Ga eens even mee kijken naar Kain en Abel, daar zitten die broers en ze brengen allebei een offer. En zo uiterlijk zijn, ja, ze zijn allebei aan het offeren. Hè. De Kain doet dat van de vruchten van het land en Abel van zijn vee. Bij Kain was het geen goed werk. Bij Abel wel, hoe weet ik dat? Blader eens door naar het einde van de Bijbel, Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kain. Hij deed het door het geloof. En al, ik zeg het nog een keer, alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. En nu hoop ik dat dat eens naar binnen mag gaan. Al wat niet uit het geloof is, dat is zonde. dan worden al onze werken blinkende zonden. Ook die dingen die ik denk, die zijn zo goed. Waar ik eigenlijk nog wel een beetje trots op ben dat ik ze doe. Maar waar ik eigenlijk niet van in de gaten heb dat het afdwalingen zijn. Verborgen afdwalingen, voel je gemeente. Dit blijft niet aan de oppervlakte. Dit gaat zo diep in de heiligmaking. O, daarom Psalm 19, de bevelen des Heren volmaakt. De getuigenis des Heren gewis. De bevelen des Heren recht. Het gebod des Heren zuiver. En wie ben ik daar tegenover? Tweede, dat is de norm. Naar de wet Gods. Dat is een zuivere norm. En dat gaan we nu in de komende 11 zondagen behandelen. Dat al die werken naar de wet Gods moeten gebeuren. Uzza, zie hem gaan daar bij die ark. En hij houdt nog net die ark tegen. Goed, Uzza. Nee, niet goed. Dat had hij nooit mogen doen, want daar mocht hij niet zomaar aankomen aan de ark des Heren. Dat was geen goed werk. Dat was niet naar de wet Gods, naar het gebod Gods. De Heere zegt, mijn rechten zult gij doen en mijn inzettingen zult gehouden. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan hoop ik dat we zo die komende zondagen gaan luisteren. En ook kinderen des Heren. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, dan komt u in het eerste gebod tot me. Geen andere goden. En in het tweede gebod geen gesneden beelden. En in het derde gebod de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. En als dan die wet geestelijk gaat worden. Dan blijven er niet zoveel goede werken over. Dan word ik afgebroken, hè. Ik hoorde eens een oude dienaar zeggen, in de rechtvaardigmaking wordt een mens afgesneden. In de heiligmaking wordt een mens afgebroken. Word je afgebroken in je leven. Dus die wet, je gaat onderwijzen. En dan moet het ook nog alleen hem ter ere zijn. Uw naam wordt geheiligd. Daar zie ik Simson zitten, jongens en meisjes, op die hoogte van Legi. En hij heeft een heleboel Filistijnen gedood. En hij zegt, hij zingt met een ezelskinnebak, met een ezelskaak. 1 hoop, 2 hopen Filistijnen. Ik heb ze allemaal gedood. En even later ligt hij te sterven. Want hij heeft geen water. En dan zegt hij, gij hebt door uw hand, uw knecht, dit grote heil gegeven. Kijk, toen mocht Simson weer gericht worden op de ere Gods. Want alles wat ge doet, doet het al ter ere Gods. Hè? Lees die verwijsteksten straks nog maar eens na. 1 Korinthe 10, ook zo'n woord uit de Korinthebrief. Het zij dan dat gij lieden eet. Het zij dan dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet, doet het nu al ter ere Gods. Als je daar nu eens over nadenkt, eten, drinken, dat is toch het gewoonste van de wereld, zou je zeggen. Dat denken we niet eens bij na. De Heere zegt, dat moet je tot mijn eer doen. Voel je? Dat een kind van God dan in de heiligmaking totaal wordt afgebroken. Laat de redenen mijns monds, Heere, en die overdenkingen van mijn hart wel behagelijk zijn. En dan sta je daar bij zo'n verschrikkelijke vuile bron van al mijn wanbedrijven. Gemeente, dan blijft er helemaal niks meer van je over. Dan word je in de heiligmaking een grote goddeloze. Dan zegt Asaf, ik ben een groot beest bij u. Versta je er iets van? En daarom is zo nuttig die catechismusprediking. En dan iedere keer maar weer opnieuw. En iedere keer maar al dieper gaan leren. Wat blijft er nu van een mens over? Zondag 33. De opstanding van de nieuwe mens. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En daarom het einde van Psalm 19. Laat dan de redenen mijn monds toch wel behagelijk zijn. En zelfs die binnenste overdenking van mijn hart. Want er zit hier zoveel verborgen. Wat ik eigenlijk nog niet eens zelf weet. Wat ik misschien voor een ander zo kan bedekken. En waar een ander misschien van zegt, kijk nu eens, die man. Een godzalige man. Kijk nu eens die vrouw. Een keurige vrouw. Kijk nu eens naar die jongere, kijk nu eens naar dat meisje. Daar valt toch eigenlijk niks van te zeggen. Maar dat je gaat inleven. Dat je nu boven de ergste wereldling niet meer kan komen. Omdat er hier in je hart alles te vinden is wat niet goed is. Maar dan mijn rotsteen en mijn verlosser. Voel je, dan moet het in de heiligmaking naar Christus toe. En die niet op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Gaat er niet om mensen wat wij ervan vinden. Of wat anderen bepalen. He, die rijke jongeling die had ook een berg goede werken. Maar hij moest ze als het ware allemaal inleveren. Want ze waren niet verbonden met Christus. En daarom mijn rotsteen, mijn verlosser, mijn goel, mijn losser. O, mijn rotsteen, mijn verlosser. Dan gaat dat ware geloof zich richten op Christus. Dan mag dat ware geloof zich als het ware vast gaan klemmen aan Christus. Want als Christus er niet was, als die rotsteen er niet was, als die verlosser, die grote losser er niet was, dan was nog voor eeuwig kwijt. Maar hij heeft toch de eer van de Vader bedoeld. En hij heeft toch alles volbracht en daarom in het leven van de heiligmaking als een totale afgebroken zondaar naar Christus toe. Dewijl zij het hart bekeert. Gemeente, het leven van de bekering. Ben ik bekeerd? En uiteindelijk moet een mens zeggen, hier bekeerd, ja dan ben je eigenlijk nooit afbekeerd, dat is straks. Als hier het kind van God gaat sterven, ja dan eeuwig bij die rotsteen en die verlosser. Psalm 19, vers 11. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud en zoeter dan honingzeem. Nu kun je van de wereld misschien wel genieten. Dat wil je dan misschien wel. Maar hier zegt de dichter, dit is veel meer waard dan goud. Dan het fijnste goud op aarde. En dat smaakt als de beste honing. Zou je de Heere niet willen vrezen? Zou je niet bekeerd willen zijn? De dienst van de Heere is een liefdedienst. En de dienst van de zonde is een slavendienst. Gemeente, we zijn weer aan het einde van de zondag gekomen. Ben ik bekeerd? Ga nu eens naar huis. En vraag dan maar. Wat de oude profeet Jeremia heeft gevraagd. Op de puinhopen van Jeruzalem. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Och Heere, zou u ons willen reinigen, zelfs van die verborgen afdwalingen, die we niet zien en die we zelf niet weten. Heere, houd u ons terug van trotsheden. Want wie zou toch de afdwalingen verstaan, zelfs in de heilige verrichtingen. In prediken, in lezen en in luisteren, Heere. Wat zijn we toch ellendige zondaren. Maar er is een rotsteen en een verlosser. Mogen afgebroken zondaren tot hem gevoerd worden, Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Heere, heb dank voor alles wat u schonk in deze dag. Vergeef het onze en heilig het uwe. Wees met ons in deze week en hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwazen hovardij. Psalm 19, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.